Okay. Even vooraf. Ik heb daar wat boekjes liggen. Het is bijna moederdag. We hebben speciaal boekjes gemaakt voor moeders. Moeders met hoop. Kleine, bemoedigende boekjes. Ook met wat meditaties erin. En een stukje bijbelstudie. Mensen die wat steun nodig hebben. Of bemoediging. Of gewoon plezier. Leuk om weg te geven. Vaders. Vol wijsheid. Ook. En dan hebben we ook nog een boekje liggen, The Passion. Die is al geweest, maar dat gaat maar door, hè? De betekenis van The Passion. En een boekje, Aan jou is alles mooi. Cadeauboekjes, als je het leuk vindt. Ik heb ze maar meegenomen. Ik dacht van, misschien brengt het je op een idee. En heb je juist behoefte om iets weg te geven, dat kan. Het onderwerp waar we het over hebben is rust bij Jezus. Hè? De winkjes, die komen uit dit boek. Ik weet niet of je dat wist, maar daar is dus een boek van. Het eerste gaat over stilte, het tweede over liefde en het derde over je hart. Drie delen zijn het. Drie maanden eigenlijk waarin je studie kunt doen, mediteren kunt. Alleen, dat boek is uitverkocht. Maar ik dacht, ik wil het je toch vertellen. Dan weet je dat het ergens vandaan komt. En mocht je op Marktplaats het kunnen vinden, je denkt, ik wil het toch graag hebben, dan is het daar misschien wel beschikbaar. Ik weet niet of onze, het is nog mijn oude uitgever, die is niet zo scheutig met herdrukken. Tegenwoordig geven we zelf onze boeken uit. Maar dan weet je in ieder geval dat het daar vandaan komt. Intiem met Jezus, we gaan het daar vier keer over hebben. En eigenlijk hebben we het gewoon over wat wij vroeger stille tijd noemden. Ken je dat, dat woord? En dan zongen we een liedje. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Ken je dat? Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Ja, zo ging dat, hè? En eigenlijk zit er een hele grote waarheid in. En was dat zeker vroeger een soort routine. Hè? Je las je Bijbel en je bad elke dag. En dan wist je, dan groei je. En dat principe, bijbellezen, bidden en groeien, ja, dat is eigenlijk je geestelijk leven. Maar het lastige in deze tijd is dat we hebben geen tijd om te lezen. Tenminste, we lezen wel, hè, maar dat gaat dan van een schermpje af. Of weet ik op wat voor manier we bezig zijn met informatie inzamelen. Bidden, dat is vaak even een schietgebedje. Nou, een kruis slaan we niet, maar eventjes achter het stuur of weet ik wat. Als je in tongen kan bidden, dan kun je het nog even ertussendoor frommelen, weet je wel. Maar echt zitten om te bidden en de Bijbel te lezen en dan te beseffen wat een kracht dat heeft, dat zijn we eigenlijk voor een groot deel kwijtgeraakt, denk ik. Misschien niet iedereen, maar over het algemeen, als ik zo peil en hoor van mensen, dan is dat iets wat er zo vaak bij inschiet en wat ook niet een routine is. Terwijl als je iets 40 dagen consequent doet, dan is het een gewoonte, wist je dat? We hebben allerlei gewoontes aangeleerd die we ongemerkt doen. Gewoon omdat we dat dagelijks in onze routine hebben zitten. En dan doe je dat. Hè? En dat kunnen dingen zijn van sport. In het begin zie je er als een berg tegenop, maar op een bepaald moment gaat het vanzelf. Hè? Dat kan zijn naar een televisieserie kijken. Heb je dat gemerkt? Je gaat ervoor zitten en je gaat kijken en de volgende keer wil je weer en dan wil je weer en dan gaat het maar door. En als die serie dan afgelopen is, dan pak je gauw een nieuwe, want het is een gewoonte geworden. En wat we eigenlijk met deze vier avonden willen doen en ook met wat je al meegenomen hebt aan die winkies, aan die kleine studietjes, dat is iets opbouwen wat een gewoonte is, op zo'n manier dat je met de Bijbel bezig bent en met bidden. En dat je merkt, daar gaat kracht van uit. Dat maakt mij sterk. Dat is belangrijk om dat van tevoren te beseffen, want daarmee motiveer ik je ook. Je kunt een sterke christen zijn, wist je dat? Je kunt 's ochtends opstaan, bij Jezus geweest zijn en dan de dag doorkomen. En daar gewoon een stuk energie uithalen waar je voortdurend gebruik van kan maken. En dat gebeurt vaak onbewust, maar je hebt een goede start gemaakt. En ik ga je daarin meenemen, ik ga je daarin leiden. Maar ik ga beginnen ook met een bijbelstudie te geven. En ik zal even laten zien hoe ik dat opbouw. We zijn nu dus bij Intiem met Jezus 1. We gaan het vier keer doen. En ik ga je vier keer meenemen. Oh, ik mag het zelf doen, hè. Naar verschillende...
Staat hij aan?
Moet er wat aanstaan?
Anders
had ik wat. Nee. Ik ga je vier keer meenemen met... Iemand uit de Bijbel die de intimiteit met Jezus kende, of met God. En ik zal je dan ook laten zien wat het effect daarvan is. We hebben het over de Samaritaanse vrouw, over Hanna, de dochter van Fanuel. Ken je dat? We hebben het over Maria van Magdala en we hebben het over de profeet Daniel. Okay? Daar gaan we het vier keer, of in vier verschillende avonden, gaan we het steeds over een van deze mensen hebben. En wat je ziet, dat is een patroon in hun leven, dat ze afgezonderd zijn. Ze zijn geconcentreerd op Jezus. En soms gebeurt dat heel drastisch of bijna in een crisis. En soms is dat een routine in hun leven. Ze worden aangesproken door Jezus, waardoor ze weten wie ze zijn. Dat is geweldig. Als je je tijd met Jezus neemt, dan word je opgebouwd in wie je bent. En dat is een van die krachtige middelen, een van die krachtige dingen die eruit komen, dat als je bij Jezus bent, dan word je bevestigd in wie je bent. En die bevestiging is ook gelijk openbaring, zo van, oh, ik wist niet dat God mij zo ziet. En dat versterkt je dan. Maar het is ook een kennen van Jezus zelf. Dus als je stil bij Jezus bent, hij laat je zien wie je bent. Maar je ziet ook wie hij is. En dat is geweldig, want op die manier begrijp je in wie je gelooft, op wie je kan rekenen, wie je kracht geeft, hoe hij je ziet. En al dat soort dingen maak je eigenlijk sterk. Dus zodat je groeien mag, dat liedje, dat zit er helemaal in. Ook in dat patroon bij deze vier mensen. Ze zijn afgezonderd, ze worden aangesproken. En het resulteert altijd in een soort vuur dat vanzelfsprekend is. Dat is heel grappig. Het is niet zo dat ze dan ineens moeten gaan evangeliseren. Weet je wel? Waar wij soms in opgegroeid zijn en een beetje moe van geworden zijn. Nee, omdat ze bij Jezus geweest zijn, op hem geconcentreerd zijn, van hem ontvangen hebben wie ze zijn, bevestigd zijn, dan komt er iets tevoorschijn in ze, wij noemen dat de geest, die er al lang was, maar die aangewakkerd wordt, waardoor ze naar voren stappen en dingen gaan zeggen waarvan je denkt, jeetje, wauw. En in veel gevallen heeft dat invloed in hun omgeving. Bij deze vier mensen, maar ik zou er nog veel meer voorbeelden van kunnen geven. Maar het is leuk om ons hierop te concentreren. En ik wil eigenlijk beginnen bij een eerste verhaal over de Samaritaanse vrouw en je meenemen op mijn reizen naar Israël. Ik kom er net weer vandaan. En een van mijn meest geliefde plekken is de plek waar waarschijnlijk die Samaritaanse vrouw met Jezus heeft gesproken, want daar is de diepste bron van Israël, de Jacobsbron. En die ligt in Sichem. Zo heet het in het Oude Testament. In de tijd van de Romeinen heet het Neapolis. En de Arabieren hebben dat verbasterd tot Neapolis, Neapolis, Nablus, Nablus. Nablus heet het tegenwoordig. Ja? Palestijnse, grote Palestijnse stad. En in die Palestijnse stad, daar is die put bewaard gebleven. Het is een put zo diep van 32 meter. Er is geen put zo diep in Israël als deze put. Waarvan men zegt, dat is de put van Jacob. Die heeft Jacob gegraven toen hij terugkwam uit Haran. Hè, bij zijn oom vandaan met twee vrouwen en 10 kinderen. En daar heeft hij een put gegraven. En die put is er ook nog in de tijd van Jezus bij de Samaritanen. Alleen in onze tijd, en dat gebeurt overal in Israël, zetten ze op zo'n bijzondere plek, daar zetten ze een kerk overheen. Ja? En als er een kerk overheen is, dan worden er ook allerlei verhalen omheen verteld. En in dit geval, dat was wel heel bijzonder, is het een Grieks-orthodoxe kerk. Ik ben daar ruim een maand geleden nog geweest. En daar is een priester, en ik heb hem getekend, in mijn dagboek, die priester ziet er zo uit. En die zit de hele dag zit die waterkruikjes te vullen uit die put. Want dat water is bijzonder, dat komt dus uit die put. En dat is zo diep en het is te drinken en het is heel, het smaakt heel lekker. En dan krijg je zo'n kruikje met water. En ik vertelde hem, ik zei van wat geweldig, want uit de hele wereld komen ze, ondanks dat het Palestijns gebied is en je daar eigenlijk niet maar zo kan komen, maar met gidsen en alles kan je er wel komen. Uit de hele wereld komen ze dan naar die kerk toe. En ik kreeg het verhaal te horen dat hij zelf die kerk heeft geschilderd. Niet een kwast verf op de muren, maar alles met fresco's en met iconen, zoals de Grieks-Orthodoxe kerken dat doen. Hè? Allemaal met taferelen, ook van die Samaritaanse vrouw, ook van die put en allerlei andere dingen. En ik zag dat en ik vond het prachtig. En die man is 78 en die zit er al tig jaar. En hij vertelde, mijn voorganger is vermoord, want het is spannend om daar te zijn. Christenen in een islamitisch gebied, dat is echt spannend. Maar er zijn ook orthodoxe joden die tegen kerken zijn. Dus deze voorganger, die vorige priester, is door een orthodoxe jood vermoord. Niet eens, nou ja, wat zeg ik eigenlijk, door een Palestijn. Maar zo gaat dat. En hij heeft ook tijdens de intifada heeft hij zijn kerk moeten verdedigen. Dus hij heeft een heel verhaal, maar hij is ook kunstenaar. En ik zei tegen hem, wat ik nou zo bijzonder vind, ik heb een stripboek gemaakt, Jezus Messias, en dat gaat over Jezus. En dat gaat naar allerlei landen over de hele wereld. En bij jou is het andersom. Jij hebt een kerk geschilderd met allemaal taferelen over Jezus en de hele wereld komt naar jou toe. En toen glunderde die. En toen zei hij, dan krijg jij dit gratis van mij. Dus ik heb zo'n fles gehad. En nou ja, het is leeg. Maar niet omdat ik het opgedronken heb, maar hij was lek. Dus het water is langzaam verloren gegaan. Maar wat een verhaal, hè? Maar daar zit natuurlijk veel meer achter. En het leuke is om daar gewoon eens even de Bijbel bij te pakken en dan te kijken, wat is daar nou gebeurd? Er staat dat Jezus door Samaria ging. Kwam uit Jeruzalem en hij wilde oversteken, hij wilde doorsteken. Als je de kaart van Israël hebt, hè, dan heb je hier Jeruzalem, daar heb je het meer van Galilea met Capernaum en Nazareth, hè, waar Jezus veel was, hè, waar hij ook woonde, waar hij eigenlijk aan het optreden was. Hè, daar in die omgeving, klein gebiedje eigenlijk maar, waar die beroemd werd, hè, maar waar iedereen ook weer op afkwam. Maar hij moest van Jeruzalem door Samaria. En Samaria was eigenlijk nat dan. Bijna hetzelfde als het Palestijns gebied nu. Hè, de Westbank, daar ga je niet doorheen. Ik ben er doorheen geweest met gepantserde bus. Nou ja, dat is allemaal gevaarlijk en lastig en moeilijk. En soms gaat het wel, maar als er spanningen zijn, gaat het niet. Het is heel bergachtig, dus dat is ook nog wel heel mooi. Maar Jezus kon daar eigenlijk ook niet doorheen. Weet je wel, dat verhaal van die barmhartige Samaritaan? Die Samaritanen waren namelijk eigenlijk vijanden van de Israëlieten. En ik ga je niet het hele verhaal vertellen, maar waar het op neerkomt, dat is dat die Samaritanen zeiden, wij hebben de ware godsdienst, want wij hebben alleen maar de 5 boeken van Mozes. Ja? Wij lezen niks anders dan alleen maar de 5 boeken van Mozes in de tijd van Jezus. En nu is het nog zo. Ik heb gesproken met de hoge priester van de Samaritanen en die vertelde mij precies hetzelfde verhaal. Want die zit daar nog. Het Samaritaan is een heel klein groepje mensen, 800 mensen in heel Israël. Maar die nog steeds die oude godsdienst hebben, alsof God gedacht heeft van ik wil ze nog steeds hebben, ik wil ze nog steeds een plekje geven. Zodat het begrip van wat Samaritanen zijn en wat Jezus daar doet niet verloren gaat. Dat denk ik dan. Hè? Van, waarom zit hij hier nog? Ergens boven de berg Gerizim, de berg van de zegen, ze hebben het goed uitgekozen. Ze gaan op de berg van de zegen zitten en Jeruzalem was ver weg. En Jeruzalem was alles na de boeken van Mozes. Ja, Jeruzalem kwam niet voor in de boeken van Mozes. Ja, als je goed leest, hè? Melchizedek, koning van Salem, koning van Jeruzalem. Maar zover willen ze niet gaan, hè? Want ze hebben een eigen hoge priester. Allemaal dat soort dingen. Dus zij aanbidden God op de berg Gerizim en niet in Jeruzalem. Want Jeruzalem is gesticht door David, hè, en met de tempel van Salomo. Dat is allemaal niet echt waar het over gaat bij Mozes. Dus zij hebben de ware godsdienst. Nou, de Joden die kijken daarop neer. Die hebben zoiets van, dat willen we helemaal niet. Hè. Het gaat juist wel om Jeruzalem, de gouden stad, de stad van de koning. Daar zal God voor eeuwig wonen. Daar heeft hij zijn naam op gelegd. Allemaal dingen die je meekrijgt als je Jeruzalem binnenkomt en dan de Bijbel openslaat. Maar Jezus gaat dan door Samaria, die komt Samaritanen tegen. En dan is hij al flink in dat gebied, want die berg Gerizim ligt flink end in Samaria. En dat Sichem of Sichar heet het ook wel, ligt daar onder aan die berg Gerizim. En dan ontstaat er een gesprek met een vrouw, midden op de dag, op het 6e uur staat er. En als je dat doorberekent is dat 12 uur 's middags. En die vrouw die komt water putten en dat is een vreemd gebeuren. De Bijbel legt dat niet uit, nee, die schrijft dat gewoon. Maar als je een beetje van de gewoontes kent, ga je je oren spitsen, hè, krijg je ogen op steeltjes en dan denk je, wat is hier aan de hand? Want ik weet niet of je wel eens in Israël komt, maar zo op het midden van de dag is het wel behoorlijk heet. Dus vrouwen die de was gaan doen of die drinkwater nodig hebben of willen koken, die gaan echt 's ochtends vroeg gaan ze naar de bron om water te halen en niet tussen de middag. Dus deze vrouw, daar zit iets mis mee. Ja? En ze komt in haar eentje en Jezus heeft net zijn discipelen weggestuurd naar de stad om boodschappen te doen. Ja? Want die komt om die tijd aan, toevallig, per ongeluk. Ja, het kon niet anders, weet je wel. Of was het wel anders? Nou, ik denk dat Jezus op de een of andere manier een idee had, een doel had. En deze vrouw komt naar hem toe. En ze zijn samen en dan ontstaat er een gesprek. En je kent dat gesprek. Het gaat over de discussie waarom de Joden in Jeruzalem aanbidden en de Samaritanen op deze berg. Weet je wel, daar gaat het onder andere over. Maar dan gaat het ook over dat water. En dan lezen we dat Jezus aan deze vrouw vraagt, geef mij water. En dan zegt die vrouw, ja, hoe kun je dat nou vragen? Want je bent een Jood, dat mag je helemaal niet vragen. En ik ben ook nog een vrouw. In die tijd was dat echt een groot verschil. En dan zegt Jezus van, je moest eens weten wie je dat vraagt, want ik kan je levend water geven. Ik kan je iets geven wat eigenlijk voorziet in je behoeften. En op dat moment is deze vrouw geconcentreerd op Jezus. Dat eerste punt waar we het over hadden, weet je wel? Ja. Je zit in je stille tijd, je zit in je tijd met Jezus en er ontstaat een gesprek. Je krijgt een beeld van Jezus en het is misschien te wonderlijk en je denkt van, hou ik dit wel vol? Kan ik wel zo lang stil zijn? Het is heet, ik heb dorst, allemaal dat soort dingen. En dan zegt Jezus, ik ga je dorst lessen. En dan staat er in Johannes 4, vers 13 en 14, iedereen die dit water uit die put drinkt, hè, want die vrouw zegt, als u mij water wil geven, u hebt geen eens een emmer. En de put is diep. Leuk, hè? Ik vind soms dat hele praktische zo ontzettend leuk. Hè? Die vrouw die hoort van Jezus, ik heb levend water. En wij denken, oh ja, dat is Jezus, die heeft levend water. Pssst, het Heilige Geest. En dat is allemaal symbolisch, weet je wel. Allemaal geestelijk moet je dat zien. Maar die vrouw denkt gewoon, die man die praat over water en die wil mij water geven. Maar je hebt geen emmer en de put is diep. Praktisch, toch? Of niet? Tja. En als we daar een geestelijk lijntje in willen leggen, dan zeggen we, ja, onze put van problemen is ook vaak diep, hè? Ja. En waar is ons emmertje om dan erbij te kunnen? Maar Jezus lost het anders op. Hè? Die heeft het niet over een emmer en die heeft het niet over een put. Die gaat eigenlijk voorbij aan een heleboel problemen. Praktische problemen, maar ook geestelijke problemen. Dus we hoeven het ook niet te vergeestelijken. Maar dan zegt hij, iedereen die dit water drinkt, dus dit water, waar niks voor in zit, uit het potje, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dat is inderdaad andere taal dan de taal die deze vrouw spreekt. Dus in je concentratie op Jezus, gaat Jezus de zaken soms die heel gewoon lijken van de andere kant laten bekijken, zodat we denken, oh, hij komt naar ons toe en hij verrast ons met dingen die we gewoon vonden, maar die doordat hij erover spreekt en hij er op een andere manier naar kijkt, ineens anders worden. In die concentratie op Jezus komt iets los, hè? Water, dat springt op tot eeuwig leven, iets wat veel meer waarde heeft dan elke dag maar op en neer gaan naar die waterbron. En bij deze vrouw zullen we zien dat dat ook heel praktisch wordt. Dat dat ook iets is wat iets uitwerkt in haar leven, wat bijzonder is. Hè? En dat eeuwige leven, dat komt, dat gutst straks naar buiten. Dat is bijzonder, hè? De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dus ineens gaat er bij haar een lichtje aan in dat gesprek. Ze gaat een beetje begrijpen dat er iemand voor haar zit waar ze iets van kan verwachten. En dan zegt Jezus haar, ik ben het die met u spreekt. En ze kent die woorden, want ze kent de vijf boeken van Mozes. Ik ben Het is de naam van God. Heere met hoofdletters. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. En Jezus zegt, ik ben het. Dus zo ineens in die concentratie op Jezus, komt er een openbaring over Jezus waarvan die vrouw zegt, wauw, zo heb ik hem nog nooit gezien. Dat heb ik nooit begrepen. En nu zit hij voor me. Ja. En dan gaat het gesprek verder en dan zie je dat Jezus heel dicht bij die vrouw komt in haar nood, in haar situatie, in haar problematiek waar ze eigenlijk misschien al jaren in zit. Want dan zegt hij, haal je man er eens bij. Dat zou netjes zijn, hè? Want man en vrouw, twee vreemden die met elkaar zitten te praten, er moet eigenlijk een man bij zijn, hè? En je kent natuurlijk de geschiedenis. Ze zegt, wat zegt ze eigenlijk? Ik heb geen man, hè? Ja, zegt Jezus, dat weet ik. Je hebt er al een paar gehad en degene die je hebt, die is niet van jou. Ja? Hoe leeft die vrouw in overspel? Zijn die mannen, zijn ze gestorven? Is ze ervan weggelopen? We weten het niet, hè? Maar daaronder zit wel een probleem. En dat probleem openbaart zich vanwege het feit dat ze dus altijd alleen tussen de middag water gaat halen. Zonder andere vrouwen erbij. Wat is er leuker dan met een stel vrouwen water te gaan halen? Het klatert als water als je dat doet. Met elkaar, toch? Het is geweldig. En zij leeft geïsoleerd. Waarom? Omdat ze waarschijnlijk uitgestoten is. Omdat iedereen dat weet in de stad. En Jezus geeft haar eigenlijk terug wie ze is. En weet je wat nou het gekke is? Als iemand dat tegen mij zou zeggen, en ik zou dat achter mijn ellebogen hebben, hè? Al die dingen die anderen niet mogen weten, en als ze het wel weten en ik voel me uitgekotst, hè? Dan doet het heel erg pijn als iemand dat weer tegen me zegt. Maar bij Jezus is het zo anders, dat er juist iets met haar gebeurt wat er 180 graden, 360 graden in beweging zet, in verandering brengt. En het is maar een heel kleine geschiedenis eigenlijk in Johannes 4. Maar dat is waar het op uitrijdt. Hè? Want dan staat er, die vrouw, die liet haar kruik staan. Niet zo'n klein kruikje als ik hier heb. Hè? Maar haar grote kruik liet ze staan. Ik denk dat ze Jezus niet eens water heeft gegeven. Het gesprek ging daarover, het begon daarmee. Maar dat is gewoon helemaal vergeten. Hè? Ze draait zich om en ze loopt terug naar de stad. En ze zegt tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van me weet. Dat kan toch helemaal niet? Huh? Er is iemand die alles van weet. Daar zit een lading in van ik heb iemand ontmoet en die kent mij en die houdt van mij en die bevestigt mij en daar mag ik zijn wie ik ben. Dat zit erin, hè? Want anders ga je toch niet te koop lopen met er is iemand die alles van mij weet. Ja? Die vrouwen wisten ook alles van er en er werd wat geroddeld waarschijnlijk. En die mannen erbij en weet ik wat allemaal. En nu is er iemand die haar de vrijheid geeft en de kracht geeft, hè? Want dan zit je eigenlijk al van die concentratie op die openbaring, weet je wel, concentratie op Jezus, dan krijg je openbaring over jezelf en openbaring over wie Jezus is, tot en met, dan gaat er een kracht werken, waardoor je tevoorschijn kan komen, op zo'n manier dat je zelf niet wist dat je het was. Hè? Zoals Olivier Bommel zegt, ik wist niet dat ik het in me had. Maar is de geest in je. Jezus spreekt iets aan in deze vrouw, waardoor ze de moed heeft en de kracht heeft en de vrijheid, de onbevangenheid, om gewoon te laten zien wie ze is. En dat is haar visitekaartje. Er is iemand die alles weet van mij. En die mensen die denken, nou ja joh, kun je daar zo blij over zijn, terwijl er zoveel rottigheid achter je zit? Ja, ja. Want het is vergeven. Het is juist ten goede gekeerd en bevestigd wie ze is. Nou, dat is wat daar gebeurt. Hè? Zou dat niet de Messias zijn, zegt ze dan. Dus die vlag voor Jezus wordt heel hoog uitgestoken. Hier is de Messias. En dat dus tegen de Samaritanen, die ook een Messias verwachten. Want daar had Mozes het ook al over. In die boeken staat dat wel. En daar is hij. Hij is een Jood. Hoe kunnen ze in hem geloven? Ze moeten wel een drempel over, maar blijkbaar is deze vrouw zo krachtig in haar getuigenis dat er iets gebeurt in die stad. In dat Nablus, of dat Sichem, of dat Sichar, of Neapolis, of hoe die stad ook mag heten. En dan gaat het verder. En dan staat er, in die stad kwamen veel mensen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw die had gezegd, hij weet alles van me. Het staat er tot twee keer toe. Vind je dat niet leuk? He? Dat is echt bijzonder. Hij weet alles van me. En in die stad komen mensen tot geloof. Ze geloven in Jezus, de Jood, de Samaritanen. Ze geloven in hem, vandaar dat Jezus later zichzelf ook presenteert als de barmhartige Samaritaan. Ja, toen ik met die hoogpriester van de Samaritanen sprak en het met hem over Jezus had, zei hij, ik ben Jezus wel dankbaar dat hij deze gelijkenis heeft gegeven, maar ik geloof niet in hem. Ja, maar hij was wel dankbaar met de barmhartige Samaritaan, want daardoor was hij nog een beetje beroemd. Ja, zo is Jezus, hè? Die geeft je gewoon gul van wie je bent, hè? En veel mensen kwamen tot geloof. En dan eindigt het verhaal met het feit dat Jezus nog 2 dagen daar blijft. Hij laat zich ophouden. Wat Joden niet doen, doet hij wel. Hij blijft daar, ondanks gevaar, ondanks afwijzing van Samaritanen naar Joden toe. Er zit zoveel kracht in zijn getuigenis. Het getuigenis van de vrouw. Die hebben we al gehad, toch? Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Wat is er dan gebeurd? Die vrouw heeft geluisterd naar Jezus, had zich geconcentreerd op Jezus. Er was iets veranderd bij haar, ze was krachtig geworden. En we zien een hele stad precies hetzelfde doen. Er is een soort repeterend werk, een soort aanstekelijkheid bij deze vrouw, dat de hele stad gewoon ook zich concentreert op Jezus. Ze horen het zelf, zeggen ze. En wat gebeurt er dan? Ze worden bevestigd. Ze mogen Samaritanen zijn. Hij heeft zichzelf gegeven in die stad. Hij heeft zich geopenbaard. En wat zien ze dan? Hij is de Messias. Maar sterker nog, hij is de redder van de wereld. Terwijl de Joden altijd dachten, we hebben hem, hij is voor ons. Ja. Jezus stapt naar buiten, uit de sfeer van de Israëlieten, uit het Jodendom. Hij komt bij die Samaritanen, bijna bij toeval. Er is 1 vrouw met een klik. En wat openbaart zich, dat Jezus er is voor alle volken. En dan voor de dames onder ons, maar ook voor de heren. Het bijzondere is dat de eerste getuige in de wereld van Jezus is een vrouw. Heb je daar wel eens over nagedacht? We gaan 3 vrouwen behandelen en het zijn alle 3 vrouwen die iets het eerste hebben met Jezus, voor de mannen. Ja, ik vind dat leuk om dat erbij te zeggen, juist omdat daarin ook weer doorbroken wordt wat door mensen vaak tegengehouden wordt. Hè. Dus en die volken, hè, wat niet mag, Jezus is voor de Israëlieten, hè, de Messias is voor de Israëlieten. Nee, hè, toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, onderworpen aan de wet, om ons te bevrijden van de wet. Van de wet van Israël. Opdat wij, ook als volken, zijn kinderen, Gods kinderen zouden worden. Galaten 4 vers 4. Dat is wat je hier ziet gebeuren. En ook op meer plaatsen. Maar deze vrouw is dus de eerste getuige, de eerste evangelist, de eerste apostel. De eerste die gevolmachtigd is om te spreken van Jezus in haar stad. Ja. En wat een resultaat, wat een geweldig effect heeft dit getuigenis. Dat daar dus mensen zijn die ook onder het gehoor van Jezus gaan zitten, zich concentreren op hem, openbaring krijgen over wie ze zelf zijn, gaan zien wie Jezus is, en dan zo krachtig zijn dat ze het zelf ook weer gaan vertellen. Hij is de redder van de wereld. Nou, dat is het effect, de uitwerking van eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Die stille tijd, dat lees je Bijbel, bid elke dag, concentreer je op Jezus, zodat je groeien mag. En wat gebeurt er dan als je groeit? Dan groei je ook in gezag. Er ontstaat een soort spontane kracht die het vanzelfsprekend maakt dat je gaat spreken over Jezus, dat je gaat getuigen over Jezus. Je had het over brandalarm vandaag in school. Ik zal je een kort verhaal vertellen.